Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Alfred Schreuder versus Ruud van Nistelrooy. Wie heeft zich nou het beste versterkt? Is de Cruijffschaal een serieus meetpunt en Feyenoord is behoorlijk kooplustig? Dit is de AD Voetbal Podcast van vrijdag 29 juli. We gaan vooruitblikken op de Johan Cruijffschaal die op zaterdag gaat worden gespeeld. Dat doen we met onze Ajax-man bij het AD, Johan Inan, en onze PSV-man bij het Eindhovens Dagblad, Rick Elfrink. Rick, we zijn blij dat we even uit de kliko hebben kunnen trekken van de hertgang, zodat je even met ons kan praten. Want jij zit natuurlijk midden in die transfers die allemaal nog gaan plaatsvinden in Eindhoven, of niet?
Ach joh, al maanden jongen. Ja. Op 2 september kun je me wegbrengen. Dan, ja. Nee. Het valt nu even mee, de afgelopen weken. Maar ja, PSV heeft natuurlijk wel een drukke periode achter de rug. 8 nieuwelingen. Dus, ook al 4 jongens die vanuit de jeugd zijn doorgestroomd. Dus eigenlijk 12 nieuwe spelers bij de A-selectie. Dus het is behoorlijk vernieuwd.
Maar kunnen we jouw Twitter-volgers nog eventjes een half uurtje zonder primeur van PSV onthouden of niet? Of is er een primeur?
Dat gaat prima. Kijk, PSV heeft nu even een fase waarin ze ook niemand kwijt willen. Natuurlijk, hè, als er nu zich iemand meldt, ja, dan zal er een flinke opslag zijn vanwege die Champions League kwalificatie. En zaterdag de Johan Cruijffschaal, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja, die wedstrijd is voor PSV wel belangrijk, maar zeker niet zo belangrijk natuurlijk als de Champions League. Dus zolang de Champions League kwalificatie niet is beslist, zal PSV denk ik geen kroonjuwelen verkopen. En ja, op dit moment is de selectie eigenlijk rond, tenzij er misschien echt een buitenkansje zich zou voordoen.
Ja, Johan, is de selectie van Ajax al een beetje rond of nog niet?
Nou, grotendeels wel. Ze zijn in Amsterdam nog op zoek naar een targetman. Kopsterke aanvaller die vooral ingebracht kan worden als plan B.
Ja.
En ik sluit ook niet uit dat ze nog een rechtsback gaan halen. Dat was natuurlijk interesse voor Quinten Timber, zelf opgeleide jongen. Daar hebben ze bij eigenlijk sowieso wel een handje van, hè, om zelf opgeleide jongens terug te halen.
Ja.
Timber moest dan de derde worden. Die had Schreuder echt op het oog ook als rechtsback. Maar die heeft voor Feyenoord gekozen. Ook omdat hij daar gewoon op het middenveld kan spelen. Rens speelt daar nu. Maar Rens heeft vorig seizoen en ook in de voorbereiding nu nog niet de indruk kunnen wekken dat hij Mazraoui kan aflossen. Kijk, op eredivisieniveau gaan ze er wel uitkomen. Maar Ajax wil natuurlijk ook volledig Champions League proof zijn. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen dat ze dan nog een goede rechtsback bij willen hebben.
Ja.
En dan verder is het nog afwachten. Dat zal bij PSV misschien ook zo zijn, dat aan de onderkant van de selectie, zeg maar, zitten er wat jongens bij die wat minder perspectief hebben. Dat ontdek je ook in deze weken. En dan is het in de maand augustus vaak kijken of je die tussen aanhalingstekens overbodige spelers nog kunt slijten.
Ja, dat is een beetje de fase waar iedereen in zit. Schreuder, laten we daar eens even mee beginnen. Zometeen praten we uitgebreid over Van Nistelrooy en hoe zijn eerste bruidsweken, wittebroodsweken zijn geweest in Eindhoven. De eerste weken van Alfred Schreuder terug op het honk waar hij een tijdje heeft gezeten met Erik ten Hag. Toen was hij assistent, nu hoofdtrainer. Wat is het grote verschil tussen ten Hag en Schreuder in die eerste weken?
Nou, dat Schreuder een wat ontspannere indruk maakt, en dat zie je vooral terug in, kijk, Ten Hag was natuurlijk echt een control freak. Die gaf zijn collega's in de staf ook heel veel verantwoordelijkheid, maar die zat er wel bovenop. En daardoor was er altijd wel een beetje spanning. Bij Schreuder is het allemaal wat ontspannender. Die zegt ook, ik ben er niet meer de persoon naar om alles te gaan controleren. Ik geef iedereen verantwoordelijkheid en ik vertrouw ze ook. Dus ja, weet je, dat zie je ook wel terug. Ik heb in de krant van vandaag ook een voorbeeld gegeven als we vorig jaar in Oostenrijk waren en je stond dicht op het trainingsveld, dan gingen Ten Hag gingen de alarmbellen al af. Daar werden een paar assistenten of teammanagers die werden ingeseind van, oh, even die journalisten die staan me iets te dicht op het veld. En bij Schreuder is dat niet dat wij de tijdlijnen opzoeken. Maar je zag nu bijvoorbeeld dat er ineens een cameraman, er ging een seintje van Richard Witsche naar de perschef. En de perschef die riep een van de cameramannen. En die liep prompt het veld op met zijn camera toen er een afwerkoefening plaats ging vinden. Ja, dat was vorig jaar was dat ondenkbaar. Dus ja. Daar zit denk ik het grootste verschil. En verder geeft Schreuder zelf en ook de spelers ook wel. We spraken dinsdag Davy Klaassen even. Die zei van, ja, elke trainer is anders. Maar ik heb niet de indruk dat dit nu een wereld van verschil is. Wat je ook heel veel ziet, had Ten Hag ook wel een handje van, maar dat is bij Schreuder denk ik nog ietsje extremer. Het aantal gesprekken dat hij voert met zijn spelers, continu aan het communiceren, individueel. Dan pakt hij een groepje van 5 met laten we zeggen, de steunpilaren. Daley Blind, Dusan Tadic, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Jurrien Timber schaat hij daar inmiddels ook onder. Ja, om toch even de tactische principes door te spreken. Ook continu benadrukken van, luister, we hebben een goede selectie. We hebben heel veel spelers die op verschillende posities uit de voeten kunnen. En het is niet de bedoeling dat als je er straks één of twee keer naast staat, dat je meteen begint te muiten. Laten we gewoon met z'n allen, ja, benadrukt de saamhorigheid heel erg. En die dingen allemaal, die moeten ertoe gaan leiden dat hij Ten Hag heel snel zal doen vergeten.
Zo interessant dat bijna altijd zie je als een trainer hiervoor heel strikt is geweest, dat de trainer die erna komt vaak hier en daar de teugels een beetje laat vieren. Hè? Dat ze iets meer uitgaan van verantwoordelijkheid van mensen.
Ja, dan moet ik zeggen dat voor een opvolger van Ten Hag al snel geldt, denk ik. Ik denk dat er weinig zijn die er echt zo kort op zitten. En Ten Hag was niet alleen met zijn selectie bezig, die was met alles bezig.
Maar dat is een beetje wat Guardiola toch ook heeft bij Barcelona in die jaren. Ja. Als je die boeken leest over Barcelona, hoe hij bezeten overal bovenop zit.
Je kunt er van alles van vinden, maar... Ten Hag, Guardiola, die laten niets aan het toeval over. En we kunnen nou ook niet stellen dat geen succes heeft. Dat is kennelijk ook gewoon een manier om tot succes te komen. Want die sluiten gewoon heel veel verrassingen daarmee uit.
Ja.
En krijgen hun elftal heel goed aan de praat.
Rick, hoe is dat in Eindhoven? Is Van Nistelrooy ook iemand die er bovenop zit? Of die heel erg aan de praatsessies is? Die iedereen wegstuurt langs de lijn? Hoe gaat dat?
Ah, ik heb eigenlijk wel het idee dat het redelijk in lijn is met vorig jaar. Roger Schmidt die... laat ik zo zeggen, Roger Schmidt was wat minder van de afspraken dan het leek. Die kon bijvoorbeeld de wedstrijddag soms nog weer dingen veranderen of een opstelling veranderen. Of in één keer dingen heel anders beslissen. Dus die was niet zo echt van het plannen. En Ruud van Nistelrooy is wel meer van het plannen. Wat ik wel sterk aan hem vind is dat hij een aantal mensen om zich heen heeft verzameld die hij eigenlijk niet zo goed kende van tevoren. Dus wat je ziet nu, Fred Rutte bijvoorbeeld, die kende hij niet. Nou ja, is gewoon op basis van zijn statuur en ervaring is hij natuurlijk gehaald. Om Van Nistelrooy te helpen waar het kan. Je merkt wel heel duidelijk in de media bijvoorbeeld dat Fred Rutte heel erg op de achtergrond blijft. En dat is ook omdat natuurlijk de trainer Ruud van Nistelrooy echt nog profiel moet krijgen. In Eindhoven willen ze echt dat de hoofdtrainer, dat die het gezicht naar buiten toe is. En wordt er ook alles aan gedaan om hem die verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven. Je ziet weinig andere stafleden op dit moment nog in de media bijvoorbeeld. Van Nistelrooy, ja... Het is natuurlijk uiteindelijk allemaal nog nieuw. Hè? Het is wel zo, dat hebben we vandaag ook geschreven in het AD en ED. Van Nistelrooy is niet helemaal nieuw en is niet zo groen als mensen denken. Hij zit al 9 jaar, ja, dan heb je het rotwoord weer, hè, in een traject of proces, of hoe je het wil noemen.
Procestrainer noemen ze dat, hè? Ja.
Maar hij is al 9 jaar bezig met zijn trainerscarrière. Vorig jaar natuurlijk trainer van Jong PSV geweest. Hij kent de PSV-keuken als geen ander. En ja, wat ik zeg, hij heeft dus een aantal mensen om zich heen verzameld die eigenlijk ook niet zo goed kent, maar waar hij wel van onder de indruk is. Ik moet zeggen, ik vind dat wel een veelbelovende ontwikkeling.
Ja, maar wat zie je dan in de ontwikkeling van hem nu als hoofdtrainer? Want je ziet hem nu, ik heb het vorige week in Panenka ook gezegd, je hoort hem ineens trainerstaal uitspreken. In de podcast van maandag hadden we ook zo'n quoteje. Hij heeft nu 60 gedaan, hij heeft 60 gedaan en die heeft er 45 gedaan en die een paar 90.
Ja, die 90, ja. Ja.
Ach, is toch lekker, joh. Laat die mensen lekker hun ding doen.
Ja.
Nee, het is zo... Van Nistelrooy, wat ik wel opvallend vind, is zijn spelprincipe was eigenlijk om met de punt naar achteren te gaan spelen.
Ja.
Het idee was eigenlijk om met twee aanvallende middenvelders echt te gaan spelen. En wat je nu al ziet bij PSV, en zeker de tegenstanders die ze gehad hebben in de voorbereiding, hè, Villarreal, Real Betis... Dan zie je eigenlijk al dat het niet helemaal haalbaar is in veel wedstrijden. Dus je ziet het al een beetje verschuiven naar twee controleurs toch alweer. En waarbij het wel zo is dat natuurlijk Joey Veerman als controleur... Ja, dat is wel een hele interessante. Want die biedt natuurlijk voetballend een enorme plus. Die man die kan passes verzenden, ja, daar word je echt jaloers op. Over 40 meter, dat zou Keulemans op het biljartlaken niet kunnen. Maar het is wel zo... het blijft uiteindelijk altijd bij Veerman bijvoorbeeld, hè, het schakelen, het defensieve aspect, ja, kan hij dat? En die twijfel zal hij nu moeten wegnemen. Veerman zou bijvoorbeeld ook op 10 kunnen. Maar het is heel interessant om te zien, eigenlijk is Van Nistelrooy al een beetje aan het schuiven en die vaste 10, ja, ik denk niet dat het daar uiteindelijk van gaat komen. Ik denk dat PSV Of zijn twee vaste tienen die hij eigenlijk wil. Hè. Ik denk niet dat het daarvan gaat komen. Ik denk dat hij eigenlijk meer gaat opschuiven naar een systeem met twee controleurs toch wel. Ja, dan is de vraag of dat Gutierrez of Veerman dat eigenlijk gaat worden. Want ja, Gutierrez is natuurlijk ook gewoon een hele goede speler geweest vorig seizoen.
En dan naast Sangaré.
Ja, klopt joh. Nee, kijk, Sangaré is denk ik onomstreden. Alleen bij PSV natuurlijk ook. Ja, stel dat er iemand dadelijk die 37 miljoen nog neerlegt. Ja, dan gaat het natuurlijk ook gewoon weer allemaal verschuiven en veranderen. Ze hebben nu wel veel middenvelders. Dus wat Johan net al zei, hè, die fase van spelers die nog misschien weg kunnen. Een enkeling, die, een jonge speler die misschien verhuurd wordt. Nou ja, die zal PSV in augustus ook nog krijgen. Hè. Bijvoorbeeld een Richard Ledesma, die Amerikaan. Dat is een leuke voetballer. Vitesse is daarvoor in de markt. Ja, hij mag nu nog niet weg. Maar ik denk wel dat dat een speler is bijvoorbeeld die elders in de Eredivisie minuten zou moeten maken en kan rijpen. En dat kan, ja, dan kan het best voor de toekomst nog wel eens wat worden voor PSV.
Maar wat dat betreft is het wel boeiend, want PSV is ambitieus geweest met inkopen van spelers. En die posities dan zijn op de meeste plekken dubbel bezet, maar ook niet met mindere spelers. Als je dat op middenveld nu beschrijft, Gutierrez of Veerman, je gaat toch, Xavi Simons is gehaald. Ergens zal je toch mensen moeten gaan teleurstellen. En dat is voor een beginnende trainer, ook al is die al 9 jaar bezig in een traject en in een proces. Maar je bent nu op het hoogste niveau. Dat zijn andere vragen die je krijgt dan in de KKD natuurlijk op vrijdagavond.
Ja, in de KKD staat er geen busje klaar. Hè. Op het moment dat je 5 wedstrijden achter elkaar verliest, dan staat er geen peloton supporters om de bus tegen te houden, bij wijze van spreken. Of is niet iedereen woedend. Ja, dat zijn ook allemaal dingen waar Van Nistelrooy straks aan zal moeten wennen. Kijk, bij tegenslag zal zijn kracht blijken. Kan hij de crisis kort houden? Is hij in staat om inderdaad aan zijn visie vast te houden als het even wat minder gaat? Ja, dat zal allemaal moeten blijken. Dus in die zin, de KKD is een mooie leerschool. Maar het proces inderdaad met supporters, ja, bijvoorbeeld, ja, dat is het teleurstellen van spelers, hè, Etienne, wat jij zegt. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En je gaat nu met verdetters om die op de bank komen. Nou, dat is bij Ajax hetzelfde. Als daar spelers op een gegeven moment op de bank komen, ja, dan worden ze toch pissig, gaan ze kletsen. Ja, dus dat zullen we allemaal moeten afwachten hoe dat gaat. Daarom mag je selectie ook niet te breed zijn natuurlijk, want dan krijg je ook weer teleurstellingen. Er moet voor iedereen eigenlijk perspectief zijn.
Heel interessant wat Rick hier zegt, want het gaat voor Ajax en voor Schreuder ook echt op. Hè? Als je ziet wie ze hebben binnengehaald en de concurrentie die vooral voorin en op het middenveld moordend is, met voorin, zoals het er nu naar uitziet, Steven Bergwijn op links, Tadic in de spits. En Anthony op rechts. Maar goed, dan heb je Robbie nog achter de hand.
De man van 20 miljoen bedoel je?
De man van 20 miljoen. Ja. Je hebt die jonge jongen, die Portugees, Conceição nog. Die bij Porto best veel heeft gespeeld. En naar Ajax komt om toch nog wat meer minuten te maken. Dan heb je Kudus, die zich uitstekend manifesteert in de voorbereiding. Op het middenveld Taylor, echt een groot lichtpunt sinds vorig seizoen. Net contract verlengd ook een beetje met de toezegging van je gaat meer minuten maken. Waar heb je Steven Berghuis nog, Davy Klaassen, Edson Alvarez. Dus het is echt dringend. En het is nou ook niet zo dat er geen mannetjes tussen. Het zijn ook niet allemaal ja-knikkers. Van zet mij maar even op de bank en van mij heb je geen last. Dus daar ligt voor de trainer van Ajax ligt daar echt een grote uitdaging om, laten we zeggen, al die kikkers in de kruiwagen te houden. En daar is hij ook al echt heel nadrukkelijk mee bezig door continu bij de jongens te hameren van, joh, raak niet in paniek als je een keer ernaast staat. We hebben zoveel wedstrijden. En ik denk ook dat heel veel mensen hebben het over een basisploeg, zeg maar. Wat wordt de basis van Ajax? Ik denk dat we in de eerste seizoen zelf misschien in de Champions League wedstrijden niet dan, maar dat je niet echt ook gaat zien wat de basisploeg wordt. Dat gaat continu gerouleerd worden. De ene keer met Robbie in de spits, dan Tadic in de punt. Dan zal Klaassen een plaats maken voor Taylor. En zo zal het continu rouleren achterin ook. Waar de linksbackpositie de afgelopen jaren dun bezet was, heeft Schreuder daar nu 3 opties. En ook wel behoorlijke opties. Met die nieuweling, Bessie, met Wijndal en ook met Daley Blind. Dus ja, ik geloof niet dat we tot de winterstop echt in de Eredivisie continu dezelfde 11 namen gaan zien. Ik denk dat heel veel zal gaan switchen.
Is toch een beetje de lessen van Schmid toch een beetje, Rick, ook? Want volgens mij zie je steeds meer mensen erover nadenken. Toevallig zijn wij bezig met een documentaire over Excelsior en de promotie tegen ADO Den Haag. En daarin komt ook naar boven dat ze de laatste weken voordat ze die play-offs ingingen veel meer jongens die normaal op de bank zitten, veel meer speelminuten kregen, waardoor eigenlijk iedereen wedstrijdfit begon aan die play-offs, ondanks dat ze een kleine selectie hadden. En dat toch wel zijn uitwerking had.
Ja, een van de goede dingen van Schmid, denk ik. Hè, hij had wel eens onbegrijpelijke wissels hoor, maar daar is hij... Uiteindelijk is hij daar ook in het tweede seizoen zelf vorig jaar wel van afgestapt. Wat je eigenlijk zag was dat je, hè, dat heb je, nou ja, goed, in schaatsen heb je ook een kernploeg vroeger gehad, maar dat is weer wat anders.
Dames en heren, welkom bij het verleden.
Ja, dat is heel ver terug. Maar je hebt een soort kernploeg eigenlijk, hè, wat net al door Johan geschetst werd. Ja, de basis bestaat eigenlijk zelden. Ook bij PSV was dat vorig jaar inderdaad zo. En je zal zien, je hebt een soort kernploeg van 18 spelers die vaak in actie komen. En ja, dat kan per wedstrijd kan dat wel eens wisselen. En ja, een echte vaste basis. Tuurlijk zijn er in zo'n ploeg zit altijd een bepaald geraamte van jongens die altijd spelen. Maar daaromheen zit gewoon een aantal onderdelen die telkens weer vervangen worden. Zo zou je het kunnen zien. En afhankelijk van fitheid, afhankelijk van de tegenstander. Ja, misschien een keer inderdaad een blessuretje, schorsing. Zeker op het middenveld kan ik me voorstellen, bijvoorbeeld bij PSV, dat ze echt wel wat gaan schakelen. Hè? Als je tegen een wat zwakkere tegenstander speelt, ja, dan heb je misschien net weer wat meer behoefte aan voetballend vermogen. Als je in de Champions League zou komen, of misschien toch de Europa League wedstrijden straks, Europa League groepsfase, je hebt een sterke tegenstander, heb je misschien toch weer behoefte aan wat meer organisatie en defensieve capaciteit op je middenveld. Nou ja, dus... Men zal daar toch tussen gaan schakelen, verwacht ik inderdaad.
Deurde zei, het is ook echt typisch Nederlands om continu aan te dringen op die basisploeg. En vanuit de media daar vragen over te stellen van waarom is die reserve? Hij zegt in het buitenland wordt helemaal niet zo beredeneerd. Ik zeg in België kreeg ik daar al veel minder vragen over. En dat komt denk ik natuurlijk ook omdat ze in het buitenland in de topcompetities een grotere selectie hebben. En trainers wat sneller schuiven in de opstelling. Maar in Nederland ja, zijn we toch gewend om... om een vaste ploeg te zien. Hij zei, daar heb ik niet per se de behoefte aan. Tenminste, voorlopig niet. Ik kan me wel voorstellen dat als je straks overwint het in de Champions League... dat we dan echt gaan zien... noem eens wat, als je de achtste finale van de Champions League bereikt... dat je dan echt gaat zien wat het ideale elftal van een trainer is.
Maar dat komt natuurlijk een beetje omdat vroeger iedereen altijd zat op het inslijpen van automatisme. Ik bedoel, dat is een beetje wat Cruijff bij Barcelona al deed met de Rondo in de middencirkel. Maar zoveel mogelijk automatisme inslijpen, dat je weet hoe iemand loopt, wat er gebeurt. Maar ja, dat hele voetbal is natuurlijk wat dat betreft veranderd. Het is fysieker geworden, er gaat natuurlijk meer gebeuren. Er gebeurt meer op het veld en om het veld.
Meer wedstrijden, propvol programma, trainers die steeds meer de neiging hebben om ook te anticiperen op wat de tegenstander doet. Dus ik vind dat niet zo gek. En Rick noemde Schmid net al. Ik vond Schmid daar echt heel goed in. Ik vond het zo knap dat, want hij werd natuurlijk verketterd door die kroonjuwelen die hij steeds wisselde. Maar je kunt het ook omdraaien. Een Bruma, een Guti volgens mij nog. Dan mis ik er nog geen jongens
Mauro.
Die eigenlijk...
Mauro, ja.
Jongens die in de voorbereiding op het seizoen al een beetje bij de uitgang stonden. Die kon die moeiteloos inpassen aan het eind. Dat was bij Ajax niet het geval.
Nee.
Dat was echt, daar had je echt het gevoel van als er één of twee basisspelers wegvallen, dan wordt het al stukken minder. En hebben we aan het eind van het seizoen ook gezien natuurlijk. Want dat was wel een worsteling waarmee ze uiteindelijk die titel binnenhaalden.
Ja. Waar zit Rick bij PSV de zwakke plek? Is dat nog steeds de defensie?
Ja, ik denk wel als je een zwakke plek moet aanwijzen. Ik vind dat de rechtsback niet echt heeft overtuigd tot nu toe.
Hoever?
Nou ja, Kiana Hoever heeft het nog niet helemaal waargemaakt in de voorbereiding. Nou, niet helemaal, nog helemaal niet. Ergens daartussenin. Dat komt ook omdat hij niet helemaal geholpen is door Noni Madueke, vind ik. Die is rechtsbuiten en de afstemming dus tussen die twee moet groeien. En dat Hoever niet in situaties komt dat hij continu tussen de man moet kiezen. Ik vond Hoever ook defensief wel kwetsbaar een paar keer. Dus in de 1-1 was hij toch vrij makkelijk uit te spelen een aantal keren in de voorbereiding. Nou, dat zal moeten verbeteren. Ik zie wel potentie aan de bal bij hem. Ik zie wel een back die makkelijk kan pasen. Ik zie een back die op kan komen, die een voorzet kan geven. Dus er zit echt wel potentie in die jongen. Alleen, ja, het zal gewoon beter moeten, vooral defensief. Dus dat vond ik in de voorbereiding nog niet echt een goede plek. Want Philip Mwene komt terug. Nou, die blaast hem nu al de adem in de nek. Want de afgelopen wedstrijd scoorde hij meteen, hè, bij zijn invalbeurt. En zag je ook wel van ja, dat is toch een baasje, die Mwene. Alleen is ook hij kwetsbaar hoor, defensief. Dus ik denk eigenlijk dat Hoeven wel de kans gaat krijgen tegen Ajax normaal gesproken. Maar ook omdat Mwene pas voor de eerste 4 maanden weer speelde. Ja, en centraal achterin zijn er natuurlijk wat twijfels, hè, omdat These en Obispo, dat zijn natuurlijk geen, ja, het zijn ook weer geen groentjes, zal ik maar zeggen. Hè. Zeker deze niet, die heeft toch al behoorlijk wat gespeeld. Obispo is vaak geblesseerd geweest. Nou, dat is nu even het centrum, deze Obispo. En ja, dat zijn toch jongens die nu hun kans een keertje moeten gaan grijpen. Het zijn volwassen kerels geworden van 3 en 22. Ja, als ze wat willen, dan moeten ze het nu laten zien. En ja, als het nu niet lukt, dan wordt het op een gegeven moment... Ja, dan zal PSV toch weer onmiddellijk Ramaljo er op een gegeven moment in gaan zetten. Want die is ook weer fit. Ja, en dan wordt het toch weer een bijrol. Dus Obispo en Teese hebben nu de kans. En die moeten ze nu ook pakken. En ja, dat, ik denk ook dat het tijd wordt voor die jongens. Ja, jarenlang groot talent allebei. Hè, al 14 jaar bij PSV. Ja, dan wordt het ook gewoon tijd dat ze nu laten zien waar ze toe in staat worden geacht.
Ja, en Johan, wat is de zwakke plek voor Ajax?
Vind ik lastig te benoemen. Normaal gesproken zou je zeggen, rechts achterin houdt het nog niet over. Ik denk dat bij Ajax, als je de voorbereiding... Sowieso fysiek zijn ze nog niet topfit. We kunnen ons vorig jaar nog herinneren dat Erik ten Hag ook door dat EK en de internationals die laat instroomde, het had over een groep die eigenlijk pas in september wedstrijd fit zou zijn. Ik denk dat het nu niet zo lang hoeft te duren. Maar Ajax heeft natuurlijk wel de internationals redelijk laat. 6 juli zijn ze volgens mij begonnen. Dus die zijn nu ongeveer 3 weken in training. Maar goed, er is wel weer een belangrijke oefenwedstrijd. Misschien wel de belangrijkste tegen Eintracht Frankfurt weggevallen. En je merkt toch wel dat de afstemming hier en daar nog wat overlaat. Je ziet voorin de trio Bergwijn, Tadic en Anthony. Dat kan echt heel veel vuurwerk gaan opleveren. Want vorig seizoen was het vanaf rechts vooral Anthony die schitterende dingen liet zien. En vanaf de linkerkant was het wat zakelijker. Met een Blind die eroverheen klapte. En Tadic die de ballen heel goed vast kon houden. En nu heeft Ajax daar echt twee smaakmakers lopen. Maar goed, dat kan defensief ook weer tot wat barsjes leiden. En het is voor Ajax vooral zaak om bijvoorbeeld die tandem op rechts vorig seizoen tussen Mazraoui en Anthony. Ja, om daar zo snel mogelijk weer. Om die zo snel mogelijk weer als een tierenlier te laten draaien. Dus daar valt winst te behalen, wat ik net zei, in de afstemming. En de puzzelstukjes moeten voor mijn gevoel ook nog wel echt helemaal in elkaar gaan vallen. Het is nog niet dat ik het gevoel heb dat Schreuder al weet wat nu echt zijn beste formatie is. Daar is hij nog steeds zoekende naar.
Op weg zeg maar naar die Johan Cruijffschaal. Als je hem wint, dan is het een prijs. En als je hem verliest, dan is het een interessante wedstrijd. Zo aan het begin van het seizoen natuurlijk, zeggen mensen altijd. Maar Rick, voor PSV, je zei het al een paar keer... Monaco, ik bedoel, Aad zei het volgens mij, Aad de Mos zei het ook in Panenka afgelopen maandag. En je kan pas zien als hij moet de Champions League halen. Dat is de belangrijkste opdracht die hij eigenlijk heeft, toch?
Ja, natuurlijk. Uiteindelijk Champions League, ja, dan zal die hele Johan Cruijffschaal zal PSV Bos wezen als ze de Champions League halen. Aan de andere kant, ja, je kunt hem niet bijna, ja, je kunt hem niet op 98% benaderen. Een wedstrijd tegen Ajax kun je niet vol ingaan. Wat je wel kunt doen is op tijd wisselen, bij pijntjes misschien even. Jongens aan de kant houden. Dat kun je wel doen. Maar ja, een wedstrijd tegen Ajax is altijd... Ja, voor PSV, daar zit ook een bepaalde... Ja, zit een bepaald prestige aan. Ja, je kunt niet daar je tweede elftal, denk ik, opstellen. Dat is toch niet des PSV's. Ja, het is een prijs. Als je hem inderdaad wint... Ja, Roger Smit hebben we het vorig jaar ook vaak horen zeggen. Hè, van, we can make a historical season. And, we can win 3 prizes this year when we win the title. Nou, dat is uiteindelijk niet uitgekomen. Er werd ook wel heel vaak nog naar die Johan Cruijffschaal verwezen, die 0-4. Was ook een knappe overwinning van PSV. Hè. Laten we er ook niet omheen draaien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een wedstrijd die... Ja, leuk is, maar ja, vergeleken met de andere prijzen vrij weinig belang heeft. En ja, het prestige blijft toch natuurlijk altijd Ajax-PSV. Dat is vooral het interessante. Dit zijn toch de twee ploegen die weer voor de titel gaan strijden, denk ik, dit seizoen. En ja, uiteindelijk Ajax en PSV zijn gewoon op dit moment de voetbalgrootmachten van Nederland. Waarbij Ajax natuurlijk alweer een tijdje nu kampioen is geworden. En PSV wil dat heel, heel graag een keertje weer doorbreken.
Nou ja, je zegt nu dat zijn de grootmachten. Maar Johan, even maar dat bruggetje maken. Want ik kopte het al in het begin van deze podcast. Bij Feyenoord zijn ze ook behoorlijk aan het inkopen inmiddels. Hè? Idrissi komt erbij. En dan komt nog die Mexicaanse spits bij. En van alle hoeken en gaten 8-9 spelers al erbij. 8 miljoen voor Quinten Timber uitgegeven. Ruim 8 miljoen, een recordbedrag ongeveer. Slot zit niet stil, hè?
Nee, maar het zou ook tijd worden. En ik denk dat ze nog redelijk laat zijn. Omdat, ja, weet je, die jongens, nu komt dan die Jiménez als spits erbij. Ik geloof dat ze nog geen linksback hebben. Idrissi heel lang niet veel gevoetbald. Dus dat heeft ook allemaal tijd nodig. En Nou goed, weet je, nu krijgt die selectie dan vorm. Maar we zitten ook alweer een week voor de competitiestart. Dus waar ik dan heel benieuwd naar ben, is in hoe snel Slot dit Feyenoord met al die nieuwe jongens echt aan het draaien krijgt. Want ze kunnen zich, weet je, als ze die titelaspiraties hebben, dan kunnen ze zich aan het begin van het seizoen ook niet te veel puntverlies veroorloven. Want dan ga je echt een seizoen krijgen waarbij je achter de feiten aanloopt. Wat het seizoen van Feyenoord, denk ik, vorig seizoen ook zo goed maakte, was dat ze best lang aanhaakten bij PSV en Ajax. Aan het eind moesten ze dan lossen, maar hadden ze de Conference League nog. En dan konden ze zich daar wat meer op storten. Ja. Dus je bent ook benieuwd met een Malasia die ze kwijt zijn geraakt. Een Sinisterra. En nu zijn er dan een paar nieuwe jongens bijgekomen. Danilo is erbij, Tabouni van AZ, Idrissi. Ik vraag me vooralsnog wel af, zijn ze er nu per saldo op vooruit gegaan?
Nou Rick, wat denk jij? Zijn ze erop vooruit gegaan in Rotterdam?
Nee, ja, ik zie Feyenoord wel gewoon als de nummer 3 in principe. Die altijd wel kan verrassen en gevaarlijk kan zijn. Ik ben ook wel benieuwd naar Twente. Die hebben bijvoorbeeld Solis gehaald. Een goede spits volgens mij. Ja, die hebben toch een aantal jongens kunnen behouden. Ik zie daar ook veel spirit in het team. Hè. Ja, niet omdat dat nou allemaal ex-PSV'ers zijn. Maar dat zijn wel jongens. Ja, Sarilek, Oenestal, Brunet. Daar denk ik wel van. Dat zijn jongens die in de Eredivisie gewoon prima zijn. En die kunnen ook gewoon tegen goede ploegen kunnen die gewoon verrassen. Dus ik denk, ik vind Twente ook wel een interessante hoor. Die zie ik dit jaar ook wel weer hoge ogen gooien. Vitesse wordt denk ik wat lastiger. Ja, en Feyenoord, ja goed. Wat Johan zegt, ze zijn inderdaad wat later dan met de aankopen dan de rest. En inderdaad, dan moet de puzzel op een gegeven moment wel in elkaar gaan vallen natuurlijk. Nou, Guus Til zijn ze natuurlijk kwijtgeraakt. Dat is was een belangrijke doelpuntenproducent vorig seizoen. Er is ook wel weer wat voor teruggekomen, lijkt me. Quinten Timber is niet per se een doelpuntenmaker. Maar ja, uiteindelijk is dat een prima speler die het ook vorm kan geven daar. De slotbonus zal dan ook dit jaar weer, want Slot was vorig jaar denk ik toch een trainer die echt het verschil ook heeft gemaakt voor Feyenoord. Ja. Ja, die slotbonus zal ook dit jaar weer moeten uitkeren, zeg maar, om bij Feyenoord weer iets moois neer te zetten.
De slotbonus, ik vind dat een mooie, de slotbonus, die gaan we erin houden dit seizoen. Hè, Johan?
Ja, en ja. Ik voorzie dat er ook wel weer een slotbonus uitgekeerd zal gaan worden. Ja. Ja, voor mij is dat echt de trainer die zijn werkwijze, hij heeft even nodig, geef hem even de tijd, maar uiteindelijk krijgt hij een elftal altijd aan de praat en mooi ook. En ik denk dat dit seizoen ook gewoon het geval zal zijn. We hebben vorig seizoen al veel meer spektakel gezien bij Feyenoord. Ik denk dat we dat dit seizoen weer kunnen wachten. Alleen de vraag is, hoe snel gaat het publiek daar vermaakt worden nu er zoveel mutaties hebben plaatsgevonden?
Ja. Helder. Tot slot van deze AD Voetbalpodcast. Je hebt hem nog niet genoeg gemist, hè Johan, of wel?
Historisch feitje.
Het historisch feitje.
Ik dacht, ik doe hem even ergens tussendoor, want ik vond hem wel aardig richting het weekend. Want vandaag, 29 juli 2017, behaalt het Nederlands vrouwenelftal de halve finale van het EK in eigen land. Door op de Vijverberg te winnen met 2-0 van Zweden. Martens en Miedema scoorden de doelpunten. Wie was de bondscoach?
Sarina.
En Sarina is nu, dit weekend, de finalist natuurlijk op hetzelfde EK in Engeland. Vond ik een aardig bruggetje, ook vooral naar de vraag. Zou Sarina Wiegmans, gezien al die cijfers, hè, wat in de krant en de statistiek staan met hoeveel doelpunten voor en hoeveel overwinningen en dat soort dingen. Is bijna Van Gaal-achtig qua winpercentage. Zou zij de eerste trainster van een eredivisieploeg worden?
Nee.
Nee?
Nee, misschien is er een club die het aandurft. Ik geloof alleen niet dat het zal gaan werken.
Maar waarom niet? Want in de NBA gebeurt dat nu langzamerhand ook. Hè? Krijg je ook vrouwelijke coaches die nu in de staf zitten en die daar langzamerhand het podium gaan krijgen. Waarom niet?
Dat is wat anders. Maar als de manager, zeg maar, als degene die het voor het zeggen heeft. Ik denk dat het, ja, weet je, het is ook nog steeds wel een beetje een macho wereld. Met jongens die steeds moeilijker te raken zijn. En ik denk dat, als je dan een vrouw ondanks haar schitterende staat van dienst voor de groep zet, denk dat het heel moeilijk is dat ze al die egootjes voor zich kan gaan winnen. Ik denk dat voetballers, er zullen wel een aantal zijn natuurlijk, de wat slimmere jongens die vooral voor inhoud gaan. Maar ik denk dat er ook altijd in alle selecties wel wat jongens zitten die het heel moeilijk vinden om een vrouw voor de groep serieus te nemen.
Wat denk jij, Rick? Want het kan ook een vrouwelijke kant kan ook werken, hè, in een selectie. Dat je gewoon iemand hebt die een beetje op het gevoel in gaat spelen, gaat kijken wat er gebeurt.
Zeker, vrouwen halen het beste hier naar boven soms. Dat is absoluut waar. Alleen, ja, kijk, inderdaad, in dit masculine wereldje. Ja, ik denk dat er nog wel een aantal jaren voor nodig is om die stap te zetten. Ik vind wel, overigens, hè, inderdaad, als iemand bewezen vaardigheden heeft. En inderdaad, hè, als iemand echt tactisch het verschil kan maken, bij wijze van spreken. Of als groefbouwer of... Ja, waarom zou het op de lange termijn niet kunnen? Alleen, ja, op dit moment zie ik nog wel veel bezwaren. Ik denk inderdaad dat de tijd daar nu nog niet rijp voor is. Maar in de toekomst zie ik het ooit nog wel een keer gebeuren, ja, dat ervan komt.
Alex Pastoor had daar toen als assistent bij Sparta binnengehaald. Dat was ook de eerste keer dat een vrouw assistent werd bij een betaald voetbalorganisatie. Iemand moet de eerste zijn, jongens.
De club die het overweegt, die zou ik ook vooral die route adviseren. Van, als er een vrouw is waar je potentiële hoofdtrainster in ziet, breng die dan eerst binnen als assistent. En als je merkt dat aanslaat en dat de jongens zoiets hebben van wauw, die heeft er echt kijk op, verstand van. En in de omgang is ze geweldig.
Nee, maar jongens, Sarina Wiegman heeft toch al bewezen dat ze er verstand van heeft. Anders word je toch geen Europees kampioen en win je toch niet met dit soort wedstrijden met Engeland?
Ja, maar dat wil niet zeggen dat je meteen geschikt bent om een mannenploeg te begeleiden en naar successen te leiden. Ik weet niet of dat... je maakt er een beetje een ABC'tje.
Voetbal is de enige wereld waarin dit wordt gezegd zo'n beetje. In elke sport heb je dat vrouwen mannenteams kunnen coachen. En voetbal doen we daar weer. We hebben nu één vrouwelijke assistent scheidsrechter. En huppatee, dat is gelijk een heel verhaal, zeg maar. Maar het is toch bijzonder dat zo...
Je kan er ook een sterke man als assistent naast zetten natuurlijk. Hè?
Ja.
Achter elke succesvolle vrouw staat een sterke man en andersom.
Heb jij toch ook, Rick?
Dat kan allemaal, ja natuurlijk. Ja. Dat kan allemaal. Ja.
Dan moet er een vrouw toestaan dat jij in die kliko gaat zitten de hele dag om die primeurs te halen. Als mevrouw Elfrink dat niet goed vindt, dan weten we wat er aan de hand is natuurlijk. Ja.
Hier tegenover me, maar ik geloof niet dat op goedkeuring kan rekenen. Nee, maar, ik denk dat de tijd er nog niet rijp voor is, Etienne. Maar het zal uiteindelijk, zal het er wel een keer van gaan komen, verwacht ik.
Ik hoop het ook.
Afwachten. Ja, ik ben benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. Goed, dit weekend de Johan Cruijffschaal. Maandag beginnen we weer elke dag met de AD Voetbal Podcast. Johan, je bent maandag weer het bokje, dan weet je dat alvast. Dus dan gaan we lekker weer elke dag, elke werkdag aan de slag.
Dan wil ik wel dat je begint met een historisch feitje.
Nee, ik ga hem verspreiden door de uitzending heen. Voor alle luisteraars. Ik ga niet in beginnen, maar ergens tussendoor.
Ik heb echt onderschat hoe populair deze podcast is. In de zomerstop, zomaar zeggen, zoveel... reacties gehad van mensen van wanneer beginnen jullie weer? En mensen zijn helemaal verknocht aan. Ik had dat nooit voorzien, zeg maar.
Nee, nou, je weet het bij deze, hè?
Ja. Ik kan niet meer door de supermarkt, Johan.
Nou, dat
gelukkig nog net wel.
Dat gelukkig nog wel, Rick.
Nou, we gaan dit weekend weer lekker voetbal kijken. Vanaf maandag weer elke werkdag beginnen. Volgende week zijn ook Maarten en Mikkels terug. Sjoerd is met vakantie. Rick, ik denk dat we jou komende week ook nog even bellen. Want er schijnt een potje te zijn voor PSV in de Champions League. Misschien dat
ik
we daar wat mee moeten
binnenwandelen, jongens.
Ja, helemaal goed. Dankjewel, Rick. En Johan, dank allebei. Mooi weekend en tot volgende week.
Komt goed.